Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Ik denk dat moet je eigenlijk wel doen om een batterij ook een beetje te doorgronden. En anders, het lukt je gewoon niet. Een batterij is een ingewikkeld ding.
Welkom alle luisteraars bij weer een aflevering van de Wij Willen Zoncast, een zonnepanelenpodcast van Trouw. Ik zit wederom aan de keukentafel bij Vincent Dekker, waar ik inderdaad wederom net een cappuccino op gezet op zonne-energie achter de kiezen heb. En vandaag gaan wij het hebben over batterijen, over thuisbatterijen. Thuisbatterijen die er misschien wel kunnen voor zorgen dat die zonne-energie die u van het dak haalt nog efficiënter kan worden ingezet. Daarover praat ik met Vincent Dekker natuurlijk, sinds jaar en dag de zonnepanelencolumnist van Trouw. En we hebben dit keer ook een speciale gast in de aflevering, Brendan de Graaf. En hij heeft het setje batterijen hoogstpersoonlijk bij Vincent hier onder de trapkast aangesloten.
Klopt.
Of was dat niet Brendan zelf?
Ja, nee, dat was Brendan zelf met een medewerker. Okay, ja, zeker. Okay, ja.
Nou, gaan we het zo meteen over hebben. Brendan, welkom. Vincent, dankjewel voor de koffie.
Graag.
Ik bedacht me net, Vincent, dat deze podcast natuurlijk ook nu hier bij jou in Bergen aan de keukentafel zit, op zonne-energie wordt opgenomen.
Klopt, ja.
Volkomen 100% energie-neutrale podcast.
Vandaag denk ik gaat dat goed lukken, want het is behoorlijk zonnig buiten. Dus er komt flink wat stroom nu van het dak.
Ja, nou, dat is toch een leuk
extraatje.
Ja. Hey, we gaan het hebben over batterijen. Luisteraars van deze podcast weten al, ik heb het er al eens kort over gehad, over de omvormer en het stapeltje batterijen wat hier om de hoek bij jou onder de trap staat. Waarom heb je die nodig, die batterijen? Waar gebruik jij ze voor?
Nou, mag ik beginnen met waarom ik er ooit aan dacht om ze te gaan gebruiken? Want mijn lezers weten misschien wel dat ik in, ik denk 2011, 12 voor het eerst over batterijen ging schrijven. Want ik wilde niet alleen van het gas af, ik wilde eigenlijk ook zelfstandig worden wat de stroom betreft. En ik denk van, als ik nou goede batterijen heb, dan kan ik straks in de winter, als er minder zon staat en de panelen minder leveren, kan ik op die batterijen door de winter heen. Nou, dat bleek al heel gauw, daar hielpen mensen mij uit de droom. Joh, dan heb je zo verschrikkelijk veel batterijen voor nodig, dat gaat helemaal niet lukken. Dus daar moest ik van afstappen. Dat zou denk ik ook een batterij van een paar ton hebben gekost om dat te realiseren. Nou, dat is niet echt handig.
Je maakte een rekensommetje ooit. Dus van, de droom was inderdaad in de zomer zoveel elektriciteit opwerken.
Ja,
dat kunnen opslaan, zodat je van, wat was het, oktober tot maart energie-neutraal zat.
Ja. En
daar heb je... Ja, hoeveel geld had je daarvoor nodig?
Zeg. Nou, je kunt het simpel uitrekenen. Hier heb ik een kleine 10 kilowattuur per dag gemiddeld die ik verbruik. In de zomer minder, in de winter ietsje meer misschien, maar het zal niet veel schelen. Dus als je pakweg 4 maanden hebt waarin je zeg maar van het batterij afhankelijk bent, dan heb je dus 120 dagen keer 10 is 1200 kilowattuur opslag nodig om die winter door te komen. En ga er nou eens vanuit dat 1 kilowattuur je toch gauw 300-400 euro kost. Brennen kan het misschien beter straks nog worden. Nu zijn ze nog duurder overigens, maar goed, laten we ervan uitgaan dat ze op de duur wat goedkoper worden. Maar dan heb je toch over investeringen van tonnen.
Ja,
en
precies.
Eigenlijk is dat gewoon heel zonde van je geld.
Nou ja, dus voor consumenten is dat ook, dat is natuurlijk nooit terug te verdienen.
Nee, dat is nooit terug te verdienen, maar dat is ook eigenlijk achteraf gezien niet echt een slimme oplossing.
Nee. We gaan het zo meteen nog hebben over de batterijmarkt en of het misschien op den duur wel rendabel gaat worden. Maar toch heb je nu een setje staan. Als jij het niet gebruikt om in de kille winterdagen je koffie van te zetten, waarom staat er toch zo'n pakketje batterijen hier?
Nou, dat heeft twee voordelen, die batterijen. Enerzijds kun je de avond en de nacht doorkomen, want dat lukt wel. Dan heb je 4-5 kilowattuur voor nodig en 's nachts gebruik je bijna helemaal niks. Dus die paar donkere uren in de avond en 's morgens vroeg, dat red je met die batterijen mooi. Dus dan heb je eigenlijk wel op zeg maar dagen in maart tot en met oktober, denk ik, dat je gewoon overdag van de zonnepanelen leeft en 's nachts van je batterij. Dus dat zou... Dat is al een heel leuk begin. En daarnaast helpen die batterijen om de stroom die van je zonnepanelen komt op het heetst van de dag, zeg maar als het meeste zon schijnt, dan komt er heel veel stroom het net op. Want dat gaat nu zeg maar niet allemaal bij jou gebruikt worden. Dat gaat voor een groot deel het net op.
Ja.
Dat geldt ook voor de panelen van de buren en de overburen. En dat bleek dus bij mij in de straat al gauw, dat die panelen samen van al die buren hier in de straat te veel stroom gingen leveren. Waardoor het net overspannen werd, noem ik het maar even populair.
Ja, hoe merk je dat dan? Dat het net overspannen wordt?
Dan gaat jouw omvormer automatisch uitschakelen. Want het is niet de bedoeling dat je een te hoge spanning op het net krijgt. En dan zijn ze beveiligd. En dan houdt het even op. En dan zie je terug op je grafieken van de dag dat je hele rare momenten krijgt dat er geen stroom wordt geleverd om een of andere reden.
Dus zijn je zonnepanelen niks aan het doen?
Eigenlijk? Dan zijn ze eigenlijk aan het stilstaan, niks aan het doen. Ja. Ja.
En hoe is dat probleem te ondervangen? Want nog eventjes resumerend. Er wordt gewoon te veel stroom teruggeleverd aan het straatkastje, zeg maar.
Ja, het probleem, het bottleneck, is vooral het dunne draadje geweest.
Het dunne draadje, in de straat.
In de straat, precies. En dat merk je ook, dat lees je nu ook veel over grote zonneweides die er in Nederland verschijnen. Die hebben een probleem om de stroom kwijt te kunnen, omdat daar ook geen dikke kabels in de grond liggen in een weiland, zeg maar. Dan moet je die eens naartoe trekken en zo.
Dus eigenlijk, hoe meer, ik kan me voorstellen dat nieuwbouwwijken dat daar wel een beetje rekening mee wordt gehouden. Maar hoe meer mensen zonnepanelen op hun dak gaan leggen, hoe groter die bottleneck wordt.
Ja, dat klopt.
Problematischer die bottleneck wordt eigenlijk.
Dus mijn eerste reactie was toen ik dat merkte van we hebben hier een overspannen net, zal ik maar zeggen. Ik bel Liander, onze netwerkmaatschappij in deze buurt. En ik zeg van jongens, er moet wat gebeuren, want het gaat niet meer goed hier. Nou, dat hebben ze gecheckt en gecontroleerd. En ik had gelijk, dat moest wat gebeuren. Nou, ze hebben het beloofd en ook gedaan. Er kwam een dikkere kabel in de straat.
Ja.
En dat loste het probleem op.
Ja.
Maar? Dat is wel duur.
Dat is duur.
Dan moet je dus een paar honderd meter of soms misschien wel meer graan graven. En het graven is gewoon toch wel echt een dure, kostbare aangelegenheid. En dan een kabel erin leggen. Die is op zich misschien minder kostbaar dan het graven. Maar bij elkaar wordt dat een aardig prijskaartje. En als we dat in heel Nederland zouden doen, zou je toch ook kunnen denken van dat gaat ons als samenleving. En ergens moet dat geld worden opgebracht. Dus
ja.
De tarieven gaan daar omhoog.
Laten we wel wezen, Liander heeft dat kamertje gelegd, toch?
Ja, Liander heeft
het zelf.
Nee, dat hoef ik niet zelf te leggen. Liander heeft de kabel in de straat vervangen. En door een prachtige nieuwe dikke kabel. Ik heb hem gezien en zo. Ja, het is een indrukwekkend verschil. Dus voor de voorlopige toekomst, jaren, tientallen jaren of misschien langer, hebben we een goede kabel hier in de straat liggen.
Ja.
Maar? Terwijl ik daarmee bezig was, meldde zich dus Brendan de Graaf van wij kennen elkaar al. Ik heb ook wel een oplossing voor je, want als jij nou een batterij neemt in huis, dan kun je op het moment dat jouw zonnepanelen heel veel stroom leveren, die stroom aan de batterijen leveren en niet aan het net. En dan ontlast je het net.
Ja, Brendan de Graaf, die is bij ons. Niet lijfelijk aanwezig, maar hij zit via mijn laptop zit in de vensterbank. Zodat hij ons allebei kan zien hier. Wegens coronamaatregelen dachten we gaan zoveel mogelijk een beetje op afstand nemen. Brendan de Graaf is duurzame ondernemer. Hij stond al 3 keer in de duurzame top 100 van Trouw. Hij werd ook eens onderscheiden met de Koning Willem I Award voor duurzaam ondernemen. En hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans noemde hem ooit koploper. Koploper waarin eigenlijk, Brendan?
Innovatie en duurzame ontwikkeling.
Kijk, en dat ben je allemaal nog meer naast een trouw lezer van de columns van Vincent, begrijp ik.
Ja, ook dat ja.
Ik begrijp dus net dat je daadwerkelijk hier die batterijen ook persoonlijk hebt aangesloten, Brendan.
Ja, dat klopt helemaal. Wij hebben Vincent gevraagd of hij mee wil doen in een test. En de test was in dit geval vooral bedoeld, kunnen we de spanning die te hoog werd, wat net beschreven is, kunnen we die verlagen met een batterij? We hebben zo meerdere plekken testen gedaan in Nederland met batterijen. En het gevolg was inderdaad dat de spanning dusdanig daalde dat dat de omvormer veel minder vaak uitsloeg. Dus dat de zonproductie op peil bleef.
Ja. Hey, kan je kort wat vertellen over hoe jij van duurzaam ondernemer in de batterijen bent gegaan?
Dat is een heel raar verhaal. Ik ben eigenlijk loodgieter. Dat gelooft bijna niemand, maar ik ben installateur. En sterker nog, ik ben hartstikke dyslectisch installateur. En ik ben eigenlijk per ongeluk de energiewereld ingerold met de oprichting van een lokaal energiebedrijf. Dat was Tesla Energie. Daar heb ik uiteindelijk mijn installatiebedrijf wat ik had, heb ik gestopt. En na de oprichting van Tesla Energie heb ik een nationaal opererend energiebedrijf helpen oprichten. Dat was de Unie om. En daar hadden we 100% duurzame stroom uit de achtertuin. Dus alles wat we nu willen, daar waren we al een tijdje mee bezig. En daar zagen we echt een paar flinke uitdagingen rond duurzame energie. Nee, het komt als je het niet nodig hebt. En als je het nodig hebt, dan is het er niet. En ik heb met dit nieuwe bedrijf Lift heb ik het ten doel gesteld om technische oplossingen te vinden voor eigenlijk de wat minder positieve kanten van duurzame energie.
Ja, dus Lift, zo heet je bedrijf, die leveren dus niet alleen batterijen.
Correct. Wij zijn een bedrijf wat vraag en aanbod stuurt om stroom op elkaar af te stemmen. Daarmee bijvoorbeeld het net te ontlasten of de balansposities van energieleveranciers kloppend te maken.
Ja, en die problemen die we zojuist in de straat van Vincent die we beschreven. Hè? Iedereen opeens aan de zonnepanelen. Dit zijn, wanneer zal deze straat zijn gebouwd? De huizen hier?
Dit is uit 55.
55, ja. Nou ja. Dunne kabeltjes in de straat.
Ja.
Daar heb jij een oplossing voor.
Ja, daar hebben we mede een oplossing voor. En dat is inderdaad enerzijds gaan kijken wanneer kun je nou die stroom zo gunstig mogelijk betrekken. En dat is bijvoorbeeld met het sturen van stromen, maar bijvoorbeeld ook met het plaatsen van een batterij. En daar is natuurlijk een batterij eigenlijk het meest aansprekende voorbeeld van. Er zijn meer oplossingen.
Ja, en even gefocust op die batterij. Hoe lost een batterij dat probleem op?
Ja, wat specifiek het probleem bij Vincent, dat was dat de spanning te hoog opliep. Ja. Dat komt omdat al die zonnepanelen van al Vincent's buren, die staan maar stroom het net op te persen die niet gebruikt wordt. Nou, dat is gewoon een fenomeen, daar stijgt de spanning. Dus op het moment dat je die stroom niet meer het net gaat oppersen, maar dat je die kan opslaan, ja, dan heb je in ieder geval een zonneinstallatie minder die dat probleem veroorzaakt. Ja, dat is eigenlijk redelijk simpel. Als je die stroom zelf kan gebruiken of kan opslaan, dan is dat spanningsprobleem direct verholpen.
Ja, precies. Ik en sommige luisteraars zullen misschien denken inderdaad, zo'n batterij slaat een nachtje of misschien langer als het bewolkt is op en levert het meteen aan het huis, zodat eigenlijk die zonne-energie ook veel efficiënter wordt benut. Is dat ook een beetje de insteek of gaat het echt vooral om...
Ja, je kan batterijen op verschillende manieren gebruiken. De meest bekende is inderdaad het opslaan van zonnestroom om dat in de nacht of een dag later te gebruiken. En dat is natuurlijk ook wat we nu bij Vincent doen. Als je echt stroom voor veel langer wil gaan gebruiken, dus zeg weken of een seizoen, ja, daar is een batterij gewoon niet geschikt voor. Dan moet je echt hele andere technieken aan toepassen.
En waarom is een batterij daar niet geschikt voor?
Volume stroom wat je kan opslaan in een batterij in relatie tot prijs. Elke techniek heeft zijn unieke eigenschappen om iets op te lossen. Een batterij is heel geschikt om dag-nacht volumes op te vangen. Of ja, je zou toch eens een keer een week wat kunnen opslaan, maar anders worden de batterijen zo enorm groot, dat ga je gewoon niet redden.
Nee.
Nog niet.
De batterijen, ik wil er eigenlijk gewoon alles van weten. Een vriendin van mij die heeft net een elektrische fiets gekocht. En die gaat nu met 30 per uur langs de dijken elke dag naar de werk. Maar die vertelde er ook bij dat die batterij van die elektrische fiets maar zo'n 150, in elk geval die orde van grootte, oplaadbeurten mee zou kunnen gaan. Die slijtage van de batterij, het is en nogal kostbaar. Dat gaat misschien op termijn volgens mij ook bij elektrische auto's nog een probleem worden. Die thuisbatterij die hier onder de trapkast gaat, hoe lang zou die eigenlijk mee kunnen gaan?
Nou, Brendan, dat weet jij het beste, denk ik.
Ja, dat is een heel belangrijk punt wat we aangesneden. Hoe vaak kun je een batterij ontladen en opladen? Dat noemen ze ook wel het aantal cycles wat een batterij kan maken. Nou, om een beetje perspectief te schetsen. De auto-accu, een standaard auto, dus niet van elektrisch, een standaard loodaccu, die kun je ongeveer 1000 keer opladen. Ongeveer. Dan is je gewoon eigenlijk stuk. En dan moet je hem ook niet te diep ontladen. Dus als je hem helemaal leeg trekt, dan gaat hij stuk. De lithiumbatterijen, waar we het vaak over hebben, en er zijn veel meer soorten, die kun je al vrij snel 3.000-4.000 keer ontladen. Dus echt een veelvoud. Als je dan gaat naar de betere lithiumbatterijen, zit je op 6.000 tot 7.000 keer. En de allerbeste lithiumbatterijen op dit moment, die gaan naar de 10.000 keer ontladen.
En lithiumbatterijen, dat zijn die in elektrische auto's en mobiele telefoontjes worden gebruikt?
Ja en nee. Er zit lithium in, maar lithium heeft ook een heleboel verschillende smaakjes. Wat vaak in mobiliteitstoepassingen zit, is een lithium-ion batterij. Nou wordt het wel heel technisch. En wat bij Finchen staat, is een lithium-ferro batterij, andere componenten. Voor transport zal heel logisch waar zijn. Het gewicht moet minim zijn. Hè, dus die is heel belangrijk. En die type batterij is nog, of dat type batterij is net wat lichter. Maar de stabiliteit en de levensduur van het type wat bij Vincent staat, is gewoon veel langer. Je ziet eigenlijk dat er steeds meer verschoven wordt naar dat type batterij. Ja. Dus lithium ferro is echt voor stationaire toepassingen een ideale ideale techniek.
Ja. En zou dat dan 10.000 keer zijn bij mij, die batterij?
Is dat... Ja, de batterij moet je 10.000 keer kunnen laden en ontladen. Ja. Nou, als je dat gaat omrekenen naar, dan kan zo'n batterij, die kan zomaar 20 jaar mee. Ja. Dus extreem lang. Maar het hangt heel erg inderdaad af van hoe vaak ontlaad je hem, maar ook hoe diep. Hè. Dus deze batterij, die mag je echt tot 90% ontladen. Ga je tot 98%, dan blijft er niks van die cycles over, dan maak je hem gewoon stuk.
Ja. Ja. En ik neem aan dat jij er wel een slimme iets besturingssysteempje op hebt gezet, dat ook niet gebeurt, dat hij hem tot 98% leeg laat.
Ja, nou, iets anders is heel belangrijk. We hebben het heel vaak over de batterij, maar ik geef zelf ook de voorkeur om te spreken over een batterijinstallatie. Want alleen aan een batterij heb je eigenlijk niet zoveel. Je hebt ook zo nog een zogenaamde batterijmanagement systeem nodig, wat ook bewaakt dat je niet te diep en niet te vaak kan ontladen. En je hebt er ook nog een omvormer bij nodig. En die drie elementen, die vormen samen de batterijinstallatie. Maar je hebt ze echt alle drie nodig, anders heb je er helemaal niks van.
Ja. Hey. Even tussendoor, Brennan. Kan jij in 30 seconden uitleggen hoe een batterij precies werkt eigenlijk?
Oh, nee, daar ben ik te technisch voor. ik denk dat je het gewoon het beste kan vergelijken met een oplaadbare batterij die we eigenlijk allemaal wel kennen. Kijk van mij naar het konijntje van de Duracell-batterij. Een chemisch proces zorgt dat daar stroom uit kan komen. En de batterij waar we nu over praten, die kun je ook weer laden. De ouderwetse batterij kon je echt één keer gebruiken en deze zijn oplaadbaar. Maar het is een vrij complex chemisch proces. Ja. Let wel, er zijn een heleboel soorten batterijen. Dus we hebben het nu over specifiek type. Maar er zijn er echt zo verschrikkelijk veel, waardoor het ook soms wat lastig is om te zeggen hoe werkt een batterij. Ja. Als je gaat naar een flow batterijen, heel ander principe.
Oké. Even dan de grondstoffen, is een ingewikkeld chemisch proces. De batterijen worden natuurlijk steeds belangrijker. Straks rijdt iedereen elektrisch. Dan rijdt er overal, ik weet niet hoeveel kilo's batterijen rond, keer miljoenen auto's alleen al in Nederland. Zijn er genoeg grondstoffen?
Nou, heb je weer een heel belangrijk punt. Er zitten schaarse grondstoffen erin. Daar hebben we voorlopig nog genoeg van. Maar los van de schaarste kunnen wij er ook over beschikken. Als je natuurlijk kijkt in Europa, dan hebben wij niet zoveel van die grondstoffen. Dus het is natuurlijk wel een belangrijk ding dat we erover nadenken. Want onze economie kan gewoon niet zonder batterijen. Als je kijkt naar, los nog even van de energietoepassingen waar we nu specifiek over praten. Denk aan wat er gebeurt, de batterijen die in mobiele telefoons en dergelijke zitten. Als je daar niet over kan beschikken, hebben we als economie echt een probleem. Dus enerzijds heb je de beschikbaarheid van grondstoffen. Daar ben ik nog niet heel bang voor, want hoe schaarser ze worden, hoe sneller er gezocht gaat worden naar alternatieven. En er zijn zoveel alternatieven voor batterijen in opkomst. Over een paar jaar zullen die echt massaal beschikbaar komen. Dus ik zie dat niet direct als een heel groot probleem. Maar ik denk dat we zeker als Europa en specifiek Nederland heel veel aandacht aan moeten geven. Dat is, kunnen wij zelf over die grondstoffen beschikken?
Want die grondstoffen die zitten nu veelal in mijnen in Afrika? Of is dat een cliché?
Ja, als je gewoon heel plat kijkt, dat Europa heeft nauwelijks tot geen batterijindustrie. De grondstoffen die komen van continenten waar wij over het algemeen niet zoveel grip op hebben. Wat je eigenlijk ziet, batterijen komen allemaal uit Azië vandaan. Los van dat de prijs over het algemeen vrij goed is, is ook de techniek in Azië best wel goed ontwikkeld. Dus als je ook kijkt naar, ik durf wel te stellen dat we in Europa een achterstand hebben met batterijen ten opzichte van Azië. In Nederland lijken we daar nog weinig aandacht voor te hebben. Ons omringende land heeft daar meer aandacht voor. En daar zie je ook dat met name de Europese Unie best wel het budget beschikbaar gesteld heeft om die achterstand in te halen. Nederland haakt daar nog niet bij aan.
Je noemde net mogelijke alternatieven in de toekomst. Wat voor alternatieven? Hebben we het dan over alternatieve grondstoffen of alternatieve batterijtechnieken?
Allebei. Als je gaat kijken naar de opslag die we nu hebben, want eigenlijk hebben we het gewoon al breed over opslag. Ik noemde net al heel kort even een flow batterij. Dat gaat met het verplaatsen van vloeistoffen. Daar verwacht ik zelf heel veel van. Je kan ook energie opslaan in kinetische energie. Door een apparaat te laten ronddraaien en daar stroom uit te trekken. Er zijn jong nog in de ontwikkeling, maar er zijn ook batterijen die op zout water kunnen werken. Dus zo zie je eigenlijk een heel spectrum aan technologieën die er of al zijn of er aankomen. En dat is waarom ik niet zo heel bang ben voor een groot tekort aan grondstoffen. Want hoe groter dat tekort zal zijn of verwacht wordt, hoe sneller er gefocust zal gaan worden op alternatieve producten.
Ja, ja. Ik wil weer even terug naar de thuisopstelling van Vincent, die eventjes emblematisch is voor alle thuisopstellingen. Stel, ik heb straks zonnepanelen op mijn dak liggen en ik wil ook 's nachts op zonne-energie de koelkast draaiende laten houden. Dat kost op dit moment wel wat volgens mij. Stel een redelijke zonnepanelen-installatie is 5.000 tot 10.000 euro op je dak. Hoeveel ben je voor een batterij kwijt?
Nou, daar heb je ook wel een batterij voor. Maar ergens tussen de 4.000 en de 10.000 euro ben je zomaar kwijt voor een batterij.
Ja, precies.
Het zijn echt nog serieuze bedragen.
Precies. Ja.
Dus ik wil er ook gelijk bij zeggen dat batterijen zijn nog relatief jong in de ontwikkeling. Hè? Ondanks alle marketingen die we er nu omheen zien, het is gewoon nog een jong product. Ik verwacht dat daar de komende jaren ook nog wel een verdere daling zal plaatsvinden. In combinatie met de energiedichtheid. Hè? Dus de hoeveelheid energie die je erin kan opslaan.
Ja, want nu hoe lang kun je er ook weer mee?
Nou, ik heb nu een batterij van een kleine 7 kilowattuur hier onder de trap staan.
Dat is maar een dag
ongeveer. Dat is een kleine dag, zeg maar, voor mij, ja, gemiddeld. Ik krijg straks een batterij voor de deur staan in mijn auto van 35 kilowattuur. Ja. Dat is op zich voor een auto niet veel. Maar omdat het een zonneauto wordt met zonnepanelen erop, kom ik daar toch een heel eind mee in de week, ja, zeg maar zeggen. Maar dan heb je alweer wat leuk extra opslag, wat velen al, zeg maar, dicht bij huis zullen hebben.
Want je zegt hier 7 kilowattuur heb je onder de trap staan. Straks, ja, voor de deur 35. Een gemiddelde elektrische auto, en bijvoorbeeld een Tesla. Ja, niet helemaal gemiddeld, maar rijden.
Nee, maar ook de nieuwere Volkswagen zo, zo'n 60 kilowattuur 60. Ongeveer, denk ik.
Dus daar kan je wel een aantal dagen je huis van.
Als je die auto niet zou gebruiken, je hebt hem puur voor de deur staan. Zeker, zeg maar, als je hem het weekend niet gebruikt, kun je het hele weekend doorkomen.
Dus ja, als je een slimme omvormer en een slimme laadpaal, die ga je ook nodig hebben.
Die heb je ook nodig, ja.
Dan zou je in principe je auto als thuisbatterij kunnen hebben.
Ja, ja, die kan daar zeker een rol in spelen. Ja.
Dat is de toekomst.
Dat stel ik me zeker voor. Ik denk dat de hele wereld daar wel aan werkt. Dat zogenaamde vehicle to grid heet het dan. Hè, van een voertuig naar het net. Je levert nu vanuit het net stroom aan je voertuig, aan je auto.
Ja.
En straks draai je dat ook om.
Ja. Zie jij dat ook, Brendan? Dat straks die stapeltjes batterijen eigenlijk niet meer nodig zijn als iedereen een elektrische auto voor de deur heeft?
Nou, ik denk juist dat die nog veel harder nodig gaan worden. En dat is met name omdat elektrisch vervoer, dat gaat best wel veel stroom gebruiken. Dus met name om de pieken te kunnen wegnemen, zou het best wel eens heel belangrijk kunnen worden. Dus ik voorzie in de toekomst wel een combinatie van elektrisch vervoer, waar je, wat je slim kan sturen, met een huisbatterij. Ja. Onderschat niet wat het vermogen wat we gaan toevoegen op het net aan huisbatterijen, warmtepompen en zonnepanelen, ja, dat is echt gigantisch. Dat zullen we op een bepaalde manier moeten managen. En daar zullen elektrische auto's een rol in kunnen spelen, maar dat is nog erg jong. Maar dat zal niet de enige techniek zijn, dat zal een combinatie van technieken zijn.
Zie jij ook als duurzaam ondernemer dat bijvoorbeeld energiebedrijven daar eigenlijk al mee bezig zijn met het voorbereiden van die van die toename van vraag en aanbod, toename van spanning, toename van stroom op het net eigenlijk?
Kijk, twee dingen. De netwerkbeheerder en energiebedrijven, die moeten we goed scheiden. Die hebben allebei hun specifieke problemen. De netwerkbeheerder is ermee bezig en die heeft zijn handen eraan vol. Maar dan gaat het dus echt vooral, is het kabeltje dik genoeg?
Ja.
De energieleverancier, die zit vooral in, heb ik op het juiste moment ingekocht en wijkt mijn voorspelling van zon niet te veel af, want dan krijgt hij daar een boete. Twee totaal verschillende dingen. Wat je met name ziet is dat de oude energiebedrijven, de traditionele, daar heel erg tegenaan lopen te hikken. Het is moeilijk, het is ingewikkeld. De allernieuwste, de allerjongste bedrijven, die zijn daar veel meer mee bezig. Maar die worden vaak opgericht met het doel om daar een rol in te spelen. Dus ook daar zie je best wel een stevige transitie van ja, de traditionele bedrijven die omgevormd zullen moeten worden naar nieuwe energiebedrijven.
Ja, ja, ja. Hey, en hebben we ze nodig, die energiebedrijven? Ik ga gewoon even hardop dromen. We hebben straks een goede auto voor de deur staan. We hebben een goede batterij in de gangkast staan. En we hebben een hele slimme omvormer die het allemaal kan managen. En je dak ligt vol met zonnepanelen. Is het dan mogelijk, en we hebben ook nog een warmtepomp trouwens. Is het dan niet gewoon mogelijk om helemaal een autarkisch huishouden te hebben? Of is dat ver van bed of gaat het sowieso niet gebeuren?
Wat mij betreft denk ik is het inderdaad nog wel een eindje in de toekomst als het ooit al gaat gebeuren. En ik weet ook niet of het helemaal slim is, want je kunt het netwerk en dus ook de verbinding met een energiebedrijf ook beschouwen als een vorm van opslag. Je levert het aan het netwerk als je te veel hebt en je haalt het weer van het netwerk af als je te weinig hebt. Je kunt dat in het klein gaan doen, misschien door straks met je buren een eigen lokaal netwerkje te doen. Dat gebeurt al af en toe, is experimenteel nog. Maar of dat het helemaal op gaat lossen, vraag ik me ook weer af. En ik denk dat er toch op hele mooie dagen heel veel stroom geleverd wordt die via het netwerk naar een industrie gaat, bijvoorbeeld die veel stroom nodig heeft. Terwijl jij op een zomerdag bijna geen stroom gebruikt, want een hele dag licht. En je hebt wat voor het koken nodig, maar geen verwarming en zo. Ja. Dus om die stromen van opwek en verbruik goed op elkaar af te stemmen, zul je denk ik toch een soort van netwerk nodig hebben met daarbij energiebedrijven die voor jou dat regelen.
Ja, dus die droom die is een beetje naïef van mij, dat we met een goede batterij en een slimme meter los kunnen.
Nou kijk, het zal veranderen. Maar je moet je ook de vraag stellen van, moet je los van het net willen? Als je kijkt naar het voordeel wat we hebben van het netwerk waar we allemaal mee aan elkaar gekoppeld zijn, dat is best groot. En ondanks dat we nu best wel wat problemen met het netwerk hebben, hebben we in Nederland nog steeds een heel goed energienetwerk. Dat moeten we niet vergeten. Dus als iedereen individueel zijn eigen energievoorziening zou willen regelen, ja, dan die kosten die voor 10, misschien wel voor 30-voudige. Dus het is financieel helemaal niet aantrekkelijk.
Nee.
Maar daarentegen zal het, dat was ook voor een deel van de vraag, zal de rol van het traditionele energiebedrijf zal echt veranderen. En je kan je echt afvragen, als je een stap in de tijd maakt, pak 10 jaar, kennen wij de energiebedrijven zoals ze nu zijn, kennen we die dan nog? Ja. Ik betwijfel het. De traditionele rol van energie verkopen. Ja, je hebt heel veel energie op je dak. Dus het zal veel meer richting energiemanagement gaan.
Dat is mijn. Ja.
En een ding wat wij nog niet hebben besproken is volgens mij, waar ik eigenlijk zelf ook een beetje op hoop, is dat ik rijk word dankzij mijn batterij. Want wat ik zou kunnen doen is, als ik dus veel zonnestroom binnenkrijg, dan sla ik het op in mijn batterij. Maar in de winter is dat niet. Maar in de winter kan ik bijvoorbeeld, als er 's nachts weinig stroom nodig is voor wie dan ook, maar het wel aanwezig is op het net, kan ik het heel goedkoop inkopen, sla het op de batterij. En 's morgens tijdens de ochtendpiek is er veel stroom nodig. Is die stroom 3 keer zoveel waard dan wat ik ervoor betaald heb 's nachts en lever ik het terug.
Kan je dan niet die 10.000 euro voor die batterij terug gaan verdienen?
Nou ja, ik denk dat een rekensommetje op den duur. Die 10.000 wordt minder. En de mogelijkheid om het te gaan verdienen daaraan, die gaat daar komen, geheid.
Ja.
Ik denk dat er nu al energiebedrijven, nieuwe, zoals Brendan ook zegt, zijn die dit leveren als dienst.
Ja.
En dan ga je gewoon aan je batterij verdienen. En dus ja, ook aan je autobatterij eventueel.
Hey, nog even voor de duidelijkheid, Brennan. Jij zegt dus, batterijen is die lever je, maar dat energiemanagement systeem, dat is echt waar de echte uitdagingen zitten voor jouw bedrijf, als ik goed begrijp. Of...
Ja, en dat klopt. Wij zoeken het echt, wij ontwikkelen energiemanagement systemen om vraag en aanbod af te stemmen. Batterijen zijn natuurlijk een heel begrijpelijk medium voor, maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn, stuur een warmtepomp op het juiste moment aan of stuur een boiler op het juiste moment aan. En dan kun je ook die energiestromen die kun je gaan sturen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een gemiddeld huishouden die hun eigen stroomverbruik van zonnepanelen ligt tussen de 10% en 30%. Dat is natuurlijk extreem laag.
Ja.
Nou, als je gaat sturen met batterijen en boilers, noem het maar op, dan kun je dat verhogen tot, nou ja, een beetje van hoe ver je gaat, tot 80%. Daar zullen we ook gewoon naartoe moeten. Het is niet de vraag of gaan we dat doen, het zal gewoon moeten, want dat is onhoudbaar om door te gaan op de manier zoals we het nu doen.
Want nog even die 10 tot 30% eigen stroom. Omdat zo'n groot deel van die zonne-energie eerst aan het net terug wordt geleverd. En dan via een omweg weer terugkomt. Wat allemaal extra veel belasting voor het onnodige belasting voor het netwerk is. Dus als ik het goed begrijp.
Exact. Er zijn twee dingen. We zitten natuurlijk op dit moment in een stevige energietransitie. En Nederland is bezig met een inhaalslag. Je ziet een enorme toename aan zon-PV. En er komt nog gigantisch veel aan. En het is inderdaad zo dat die zon wordt heel vaak niet afgenomen op het moment dat die geproduceerd wordt. En zeker bij huishoudens niet. Nou, dat gaat gewoon onhoudbaar worden. Ja. Daar moeten we echt wat mee. Dus je ziet enerzijds dat net zwaar overbelast raakt. Dat zien we nu al. En aan de andere kant zien we dat de onbalanspremies die worden steeds volatieler door dat grillige karakter van deze energievorm.
Deze, de aanpak hiervan, dat hoe langer we hierover praten, over dit onderwerp, hoe meer ik een beetje het beeld krijg van dat de banden van een rijdende vrachtwagen worden verwisseld zonder dat die stilstaat eigenlijk. Hè, die energiebedrijven blijven doordenderen, maar er moet wat je net zei, ze veranderen van rol. Tegelijkertijd zijn het ook vooral eenpitters, mensen die hun huishouden, zoals Vincent, hun eigen huishouden aan het verduurzamen zijn. Iedereen doet maar wat, zou je dan kunnen zeggen. Is daar al wat centralere sturing voor? Of is die nodig, denk jij?
Kijk. Als je kijkt naar Nederland, ondanks alle kritiek die we hebben een ongekend mooie democratie. Echt ongekend mooi. Echt niet, heel veel mensen zullen het niet met me eens zijn. Maar we hebben overal inspraak op. En dat is bijna nergens in de wereld zo. Dat is prachtig, maar als je snel iets wil regelen, dan is dat niet zo'n handig systeem. Dus als je kijkt naar de urgentie van de energietransitie, we moeten eigenlijk in een hele korte tijd moeten een enorme verandering moeten we te werk brengen. Ja, los van of het haalbaar is, laten we heel extreem stellen, een kortdurende deeltijddictatuur zou een stuk makkelijker zijn. Dat iedereen gewoon moet luisteren naar dit moet ik doen. Ik denk niet dat het haalbaar is. Maar,
nee, ik stem tegen hoor.
Ik dacht ik al. Maar is natuurlijk. Deze energietransitie die gaat nog enorm veel vragen oproepen. Los van of het ook echt weerstand is. Mensen hebben gewoon soms moeite met verandering. En ik denk dat we in Nederland af en toe wel heel erg ver gaan met het proberen willen uitleggen deze complexe zaken. Op bepaalde momenten moet je als overheid, denk ik, gewoon zeggen, jongens, zo gaan we doen en daar is het af. En ik denk dat dat onder andere geldt voor bijvoorbeeld energiebesparing en dergelijke. Ja, daar ga je nooit uitkomen. Hoe lang was de discussie niet? Moeten we van het gas af? Totdat op een gegeven moment de minister zei, we gaan het gewoon doen. Dus die energietransitie die vraagt echt om moedige besluitvorming. En dat is in een democratie niet altijd even makkelijk.
Eigenlijk vind ik dat een heel mooi punt om met deze oproep een beetje te gaan afronden. Brennan de Graaf van Lif Batterijen, zeg ik het goed? GetLif, hoe heet je bedrijf eigenlijk, Brennan?
We heten Lif en GetLif is de domeinnaam.
Maar ah ja, dat was het. Dankjewel voor je tijd. Vincent Dekker, nogmaals wederom bedankt voor de cappuccino hier aan de keukentafel. Luisteraars, bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van de Wij Willen Zonkast, een zonnepanelen podcast van Trouw. Hou ons in de gaten, blijf ons volgen. We komen nog te spreken over elektrisch vliegen. We gaan nog een keer spreken over elektrische auto's. We gaan misschien nog wel een keer spreken over batterijen. We gaan nog een keer spreken over al die uitdagingen waar we het zojuist over hebben gehad met Brendan. Volg onze podcast via trouw.nl/wijwillenzon. We danken jullie voor jullie tijd en we wensen jullie nog een hele zonnige dag.